Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, wat goed om hier weer te zijn. Ik heb inderdaad Marianne niet meegenomen. Sorry daarvoor. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Steven Barendse. Ik ben getrouwd met Marianne. Al 10 jaar, 10,5 jaar. Maar dat is niets vergeleken met mijn schoonouders, want die zijn alweer... Oeps, ben ik vergeten, wat is het? Wat is het, 4? 40? 40? Heel goed. Dankjewel. 40 jaar getrouwd. Woehoe! Tjongejonge, wat gaaf is dat. En wat een voorbeeld ook. En het wordt ook steeds leuker, toch? Bij jullie ook? Ja, heel goed. Ja, het zit in de familie, hè? Wat goed. Wat mooi is het om weer hier te zijn. En Jan, die moet mij zo nu en dan uitnodigen. Dat hoort een beetje bij. Dat is een beetje een soort verplichting. Dus mag ik een beetje hier ruimte creëren? Deze, zo. Zo. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dus, maar de lieve groeten van Marianne. Zij is in onze thuisgemeente, Shalom. En heel, heel bijzondere dingen maken wij mee bij ons bij Teen Challenge. Gaaf om dat ook te zien. Voor degenen die ons gevolgd hebben, wij zijn alweer een tijdje uit Groningen verhuisd. We wonen nu alweer bijna 4 jaar in Heergewaard. Een hele tijd zijn we bezig met het Life Center in Heergewaard, waar we 12 plekken hebben voor mensen in crisissituaties. En dat was ook wel echt een beetje onze weg zoeken en vinden daar. En inmiddels gaat dat echt fantastisch. We hebben een mooi team dat daar werk doet. En mogen we echt ook zien hoe God mensenlevens verandert. Over Teen Challenge gesproken, de groeten van Erik Schuurink. Voor degenen die hem kennen. Hij is weer terug in het land. Uit het verre Armenië is hij weer terug in Nederland. We hebben hem vanochtend geappt en ik zei, ik ga naar Ichten, stuur ons toch een beetje thuisgemeente. Dus hij is weer in het land en doet jullie de hartelijke groeten. Amen. Goed om dat te horen allemaal. We hebben al gebeden, dus dat hoeft niet. Dus ik kan gewoon huppakee doorstarten naar de preek. Amen? Ja. Amen. Wat goed. Een thema wat al een tijdje op mijn hart brandt. Eigenlijk al een jaar. Omdat het een thema is dat heel erg dicht bij mijn hart is. En ook aan de ene kant en aan de andere kant toch veel mee te maken gehad de afgelopen jaren. Het thema eenheid. Het thema eenheid. En thema eenheid, je had het net over huwelijk. Het is leuk om te zien hoe dat toch altijd weer een uitdaging is. Eenheid is niet zomaar iets wat aankomt waaien, maar je moet er constant ook iets aan gaan doen. Toch? Voor de getrouwde mensen? Het is altijd iets actiefs. Maar het is leuk om te zien, het is leuk als dingen goed gaan, toch? Het is leuk, je merkt als dingen goed gaan. Ik had laatst een operatie en dan is het een fijn gevoel als de dingen goed geregeld zijn. Dan is het fijn als je binnenkomt en... Goedendag meneer Barends. Oh, ze weten in ieder geval wie ik ben. En u komt hier voor een neusholte-operatie. Klopt, goed zo. Geen amputatie of dat soort dingen. Ga maar even zitten. Kopje koffie en van alles en nog wat. Maar het is fijn als dingen goed geregeld zijn, toch? Je hebt meteen een gevoel als dingen goed geregeld zijn of slecht geregeld zijn. Ik kijk even naar Mark-Jan ook. Hij ziet de dingen natuurlijk totaal anders. Als wij het hebben over een stedentrip, dan denkt hij aan de restaurants, vertelde hij me vanochtend. Dan denkt hij aan het eten, aan de dingen. Maar het is heerlijk als je een restaurant binnenkomt of je komt op een feestje binnen of je komt ergens waar dan ook binnen en je merkt van wauw, het is goed geregeld. Het zit goed in elkaar. Het is fijn hoe het allemaal samenwerkt. En dat is altijd een fijn gevoel. Ik vind dat altijd heerlijk. Ik vind het heerlijk ook om in een team te werken waar iedereen gewoon zijn plek heeft. En helaas gaat dat niet altijd zo. Ik noemde het net al, de Spetse Hoeve waar wij een tijdje waren. Dat was een verslavingszorgplek van Teen Challenge. En toen Marianne en ik daar naartoe verhuisden, toen was het alles behalve een eenheid. En het was daar gewoon, het werk daar, de 12 werknemers waren daar gewoon van een op de andere dag vertrokken. Ze maakten ruzie met elkaar, met ons, met iedereen. Er was gewoon ontzettende onrust onder de bewoners. Het was echt echt een ongelooflijke uitdaging. En dat is heel, heel raar. Wat maakte nou dat die mensen die goed begonnen zijn, daar ooit, christenen, gelovigen, dat er op een gegeven moment niet alleen maar dat ze het niet meer met elkaar konden vinden, maar dat het echt gewoon oorlog was. En dat zie je ook soms in relaties. Je hebt sommige dingen zijn heel erg duidelijk als dingen oneenigheid hebben. Trouwens, Bram, waar is Bram? Hé, hey, goed bezig, man. Was fantastisch, hè, jongens, vanochtend. Amen, amen. Het is heerlijk, maar muziek is zo'n ding. Als in muziek oneenigheid is, dan merk je dat meteen. Dat is echt gewoon een van die dingen die heel duidelijk is. Marianne en ik die waren bij de Matthäus Passion vorig jaar. En dat is ongelooflijk. En wij zijn nou niet zo van die klassieke mensen die heel erg van klassieke muziek houden of zo. Maar werden uitgenodigd. Maar we zijn helemaal om. Het was fantastisch. Het was ongelooflijk. De eenheid die er was. Het klonk soms alsof het soort de muziek en de stemmen gewoon in één opgingen en het was één geheel. Het was fantastisch. En het waren echt, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen in dat koor waren en muziekinstrumenten. En wie heeft dat trouwens een keertje mee mogen maken, zo'n Matthäus Passion? Het is wel echt houten stoeltjes, koude kerk. Dus dat is wel een behoorlijke, dus je moet er even aan wennen. En op een of andere reden is dat altijd in een soort koude kerk en op houten stoeltjes. Je hoort erbij of zo. En dat is 3,5 uur lang, dus je moet wel even doorbijten. Maar het is echt ongelooflijk. Het is echt een ervaring. En het gaat allemaal in elkaar op. Maar we hebben ook allemaal wel eens, en dat mag ook wel eens een keertje, en als de muziek wat minder is, toch? He, als het niet een eenheid is, dat valt meteen op. En bij sommige dingen valt het wat minder op. Een vriend van mij die vertelde mij op een gegeven moment van, joh, mijn vrouw en ik die gaan uit elkaar. En echt donderklap op helder hemel. Ik dacht van, wat krijgen we nou? En toen kwam het hele verhaal naar boven. En bleek dat al jarenlang problemen waren. En opeens kwam, en aan de buitenkant zag je helemaal niks. Leek het allemaal prima. En er was er iets onderliggends wat op een gegeven moment naar boven komt. En zo triest om te zien. En het is zo raar dat mensen die ooit van elkaar gehouden hebben, dat op een gegeven moment niet alleen maar dat ze niet meer van elkaar houden, maar dat een soort ruzie ontstaat. En ja, gewoon, ik ken ook voorbeelden van mensen die hun auto maar voor 1 euro aan iemand verkocht hebben, zodat de vrouw maar niet de helft kreeg van de inboedel. Dat soort verhalen. En denk je van, wauw, hoe ontstaat dat? En we kenden dat zelf ook. Als je zelf in een team bent. En ik heb het allemaal ook meegemaakt. Helaas hebben we een heel mooi werk samen met Erik Schuring bij de Spetshoeven weer op mogen zetten. En dat is weer gestopt. En dan denk je van, oh heer, hoe kan dat nou weer? En het hele team weer weg waar je jarenlang hebt gezocht. En moet je weer vanaf nieuw aan beginnen. En dan begin je helemaal van voren lijkt. En, maar er is iets krachtigs in eenheid. Amen. Er is iets geweldigs in eenheid. En ik geloof dat God wil dat wij één worden. In eerste instantie dat wij als mens één worden. Dat we één worden met hem en dat we één worden met elkaar. En we zien fantastische voorbeelden in de Bijbel daarin ook. Voorbeelden van oneenigheid, van eenheid. Maar een van de meest sprekende is misschien wel het verhaal in Genesis hoofdstuk 11. Van de Toren van Babel. En er staan veel teksten in de Bijbel waar het gaat over dat alle dingen mogelijk zijn. He, Jezus die zegt van, als je gelooft, dan zijn alle dingen mogelijk. En dat wordt nog wel een paar keer herhaald. Maar wat ook heel erg bijzonder is, is het verhaal in Genesis hoofdstuk 11. Ga er maar eventjes naartoe, als je je Bijbel mee hebt. Genesis hoofdstuk 11. En dat is het verhaal van de Toren van Babel. En daar staat het volgende, in vers 4. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, zie, zij vormen één volk en zij hebben één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Het is zo'n wonderlijk verhaal in het Oude Testament. Waarin we zien dat de mensheid na de zondeval in de tuin van Eden, dan hadden we op een gegeven moment natuurlijk ook de ark van Noach, waar we ook zien dat God ook helemaal klaar was eigenlijk met de mensheid, met de zonde die de mensheid had. En uiteindelijk heeft hij daar één iemand gevonden die rechtvaardig was, heeft door Noach en zijn gezin de mensheid gered. En uiteindelijk wordt er weer een potje gemaakt met de mensheid. Dus zo'n eenheid in zonde, dat God zelf zegt van man, alles is voor hen mogelijk. Alles is voor hun mogelijk, omdat ze één zijn. En die eenheid die werd gekenmerkt door een aantal dingen. Die werd gekenmerkt door taal. Dat ze elkaar begrepen, dat ze konden communiceren, maar niet alleen dat. Maar dat ze elkaar begrepen, dat ze begrip hadden voor elkaar. Het werd ook gekenmerkt door cultuur. Hetgene wat, de regels, de dingen waarvan ze zeiden wat belangrijk is, de cultuur die er is. En het laatste, waar dat gekenmerkt is, is dat het niet alleen maar een taal was, niet alleen maar een cultuur, maar ook, en waar heb ik hem? Tjoh, hij is, en daar is hij. En het doel, het gezamenlijke doel. Dus niet alleen hadden ze een gezamenlijke taal, ze hadden een gezamenlijke cultuur van de manier van communiceren, maar ook de cultuur, het hoe en wat. Maar ook hun doel was gelijk, en die drie dingen zorgden, als daar een eenheid op was, dat niets voor hun onmogelijk was. Alles was mogelijk voor hun als die drie dingen op een lijn waren. En we zien dat eigenlijk ook in Gods bedoeling was. Het zit ook in de natuur van de mens. Letterlijk in de natuur dat er een eenheid is. Hè. Ik zei het net al, als mensen bestaan wij uit geest, uit ziel en uit lichaam. En soms kan er ook een disconnect, een oneenigheid in ons leven zijn. En uiteindelijk ook die disconnect tussen God en mensen. Die het helemaal in ons leven verprutst. En ik denk als we kijken naar Genesis, dat daar de essentie van eenheid, en laten we daar naartoe gaan in Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Dan zien we dat de essentie van het leven eenheid is. 1 vers 26. En daar staat, God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over alle kruipende dieren, over de aarde die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk. En dan nog één vers in Genesis 2, vers 25. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Het is zo'n geweldig beeld. Als je dat voorstelt, voor de tijd begon dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, er was een eenheid. Zij vormden zo'n ongelooflijke eenheid dat er geen nood was buiten hun. Zij waren totaal in balans. Er was een volledige balans. Niet de ene die was, de Zoon die was jaloers op de Vader, of de Heilige Geest die wilde plek innemen van de Zoon. Zij waren in volledige balans. Zij hielden elkaar in balans. Er was geen nood. Er was geen enkel iets wat ontbrak binnen die drie eenheid. Het was de volmaakte drie eenheid. En moet je voorstellen dat God eigenlijk zei van deze eenheid, deze geweldige ervaring, deze geweldige relatie die wij met elkaar hebben, dat willen we delen met iemand buiten onszelf, waarmee wij ook één willen zijn. Dat is ongelooflijk. Dat is zoiets bijzonders, dat God, die dit helemaal niet nodig had, om het maar even zo te zeggen, die het niet nodig had, om die was volledig volmaakt, maar dat toch wilde delen met jou en mij, met de mensen. Dat is zoiets bijzonders. En de natuur ook van God, die zit in ons. Dus ook die drie eenheid, die zit dan ook weer in de mens. Als het gaat om, als we hier zo lezen, Adam en zijn vrouw, man en vrouw en God vormen weer zo'n drie eenheid. En samen met God, met elkaar, daar gebeurt iets bijzonders. En lees je hier van, ze waren naakt. Adam en zijn vrouw. En natuurlijk gaat het hier ook over een letterlijke fysieke naaktheid. Maar stel je eens voor dat je in een relatie bent. Stel je, het is een beetje vreemd in dezelfde zin om dat te zeggen natuurlijk. Nou, stel je niet te veel voor. maar het is ook een beetje de worst nightmare, laten we eerlijk zijn. Hè? Het is ook na die zondeval heel gewoon dat we ons bedekken en noem maar op. Maar stel je eens voor dat je in een relatie bent en iemand kent alle goede punten, alle slechte punten van je. En je kan helemaal ontspannen. Er is geen schaamte. Je bent helemaal ontspannen. En al jouw goede dingen, het is oké. Want je mag jezelf zijn. Het is helemaal oké. En dat is de relatie waar God naar verlangt met ons. En dat mag ook binnen een huwelijk, mag dat ook zo intiem en zo intens. Maar ook in de kerk mogen wij, is het de bedoeling dat we een veilige atmosfeer hebben waar wij elkaar dragen. En waar we elkaar natuurlijk ook corrigeren en noem maar op. Maar de liefde binnen de kerk en de eenheid binnen de kerk is niet zomaar een optie. Maar het is een randvoorwaarde. We hebben een thema, jullie hebben een thema, vruchten dragen, heb ik begrepen. En als je het hebt over de vruchten van de geest in Galaten, dan zie je daar dat daar een behoorlijk rijtje staat. Je ziet de vruchten van de geest, maar laten we ze maar even erbij pakken. Maar daarvoor staat een rijtje van andere soorten vruchten. En ik schrok daar nogal van toen ik dat rijtje las. Want als je dat rijtje erbij pakt, dan staan daar best wel heftige dingen. Dan staan daar gewoon dingen zoals overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, en dan komt-ie, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en iets dergelijks. Ik vond het best wel heftig toen ik dit las, dat je beseft dat onenigheid in hetzelfde rijtje zit als moord. Zo, dat is eventjes dat is best wel heftig. He, want nou ja, als je de over het algemeen komt dat niet heel erg vaak voor in de kerk, he, gelukkig maar. Maar andere dingen ook. Nou, dan kan je jezelf meten een beetje van in de spiegel kijken van Gods woord. Nou, ik heb onlangs niemand vermoord, dus dat gaat de goede kant op. Met jaloezie, nou, dat is wel een beetje een lastige overspel. Hoererij, nou, laten we bidden en hopen dat. Maar dat op hetzelfde rijtje terechtkomt, dat onenigheid, dat het op eenzelfde niveau getrokken wordt van hey, dit zijn allemaal dingen die niet oké zijn in de kerk. Dat is best wel heftig. Dat is best wel heftig. En enigheid is niet alleen maar het ontbreken. Onenigheid is niet alleen maar het ontbreken van ruzie of dat dingen niet oké zijn. Maar onenigheid is iets heel fundamenteels. Is onsamenhangendheid. Is als we niet bij elkaar horen. En onenigheid heeft een aantal kenmerken. En als we daarnaar kijken, dan zien we dat onenigheid, de wortel van onenigheid, daar zit altijd trots. Daar zit altijd een stukje trots. Bij eenheid is dat nederigheid. Eenheid, dan zeggen we altijd, hey, wij kiezen ervoor om de lage route te gaan. Hey, we kiezen ervoor om die eenheid te bewaren. We kiezen ervoor om met elkaar op te trekken. Dat is ook zoiets moois wat Marianne en ik, dat is logisch. Dat kan niet anders. Waar twee mensen zijn, heb je oneenigheid. En vooral als je in de auto zit en er staat zo'n bordje 80 en die gaat dan wat harder. En Marianne die spreekt mij daar gelukkig ook aan. En ik vind, nou ja, dan zijn de meningen nog wel een beetje verdeeld over wat dan een beetje een veilige marge is. Hè? Dus daar komt de oneenigheid. En ook over heel veel andere dingen. Het kan niet anders, want we zijn verschillend. We zijn verschillend. Zij ziet de dingen heel anders en gelukkig maar als ik. Want ik heb ontzettend veel van haar geleerd. Ik ben ook opgegroeid in een totaal anders gezin dan Marianne. Marianne een heel stabiel gezin en wij gingen over door de hele wereld en van alles en nog wat. Dus het was, we hebben heel ontzettend veel van elkaar geleerd. Maar het uitgangspunt was altijd van hey, wij komen er samen uit. Dat was heel makkelijk. Dat is heel mooi. Als je die keuze al van tevoren gemaakt hebt. Die hebben we namelijk al 10,5 jaar geleden gemaakt. We komen eruit. Dus we kunnen wel heel lang stoer doen en ruzie doen en trots doen. En we zijn al een beetje koppig. Toch is het wel... kan ik wel... mag ik dat zeggen? Ze is er niet, dus ik mag het... Nou, we zijn alle twee heel erg koppig. En dan kan je... En dan is het alleen maar... Maar soms kijken we elkaar dan aan en dan lachen we. En dan denk ik van... Hoe lang gaan we nog koppig zijn? Want het slaat helemaal nergens op. Want we hebben afgesproken al met elkaar. We gaan er samen uitkomen. Dus trots zit altijd aan die grondslag. Een ander kenmerk is dat je op je eigen belangen gericht bent. En bij eenheid gaat het altijd om het gezamenlijke doel of het doel van de ander. En Paulus zegt ook, acht de ander hoger dan jezelf. Het is heel bijzonder. Bij oneenigheid gaat het om je gelijk halen. Bij eenheid gaat het om er samen uit te komen. Bij oneenigheid gaat het over aanklagen. En bij eenheid gaat het over vergeven. En niet willen luisteren bij oneenigheid weer aan de andere kant. En het luisteren, het begrip tonen, de andere het leren te begrijpen aan de andere kant. Inleving is een andere vorm van een kenmerk van oneenigheid. Het niet willen inleven in de situatie van de ander. En aan de andere kant empathisch zijn. Dus waar... Als we die spiegel even voorhouden, in welke gebieden van ons leven, waar worstel je? Misschien wel op je werk of op school of in andere gebieden die ik genoemd heb. Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Maar is het niet bijzonder dat de harte wens van Jezus in Johannes 17, laten we die erbij pakken, ook wel het hoge priesterlijke gebed genoemd. In Johannes 17, dat daar het diepste verlangen was, het allerdiepste verlangen van Jezus, was eenheid. In Johannes 17, vers 20, daar staat, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn, zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. In vers 23, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief hebt gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Weet je, bij Teen Challenge hebben we op een gegeven moment, toen we naar Heergewaard verhuisden en kwamen we weer een beetje in de problemen. En dachten we, oh Heer, wat is dit toch? Hoe moet dit toch? En ons gebed was dan, Heer, stuur de geroepen mensen naar ons toe. Want anders stop ik er gewoon mee. Want als u dit niet wilt, dan stop ik ermee. En stuk voor stuk stuurde God mensen op een hele bijzondere manier. We hebben een echtpaar, Ed en Titia, Mark-Jan en Oma, die hebben we ook ontmoet. Die hun baan hebben opgegeven, hun huis hebben opgegeven. En zijn in het Life Center komen wonen. En mensen die, Rebecca Thijsseman, die ook haar baan heeft opgezegd. En in plaats van 5 dagen in de week nu 3 dagen werkt. En 1 dag vrijwillig voor Teen Challenge. En we krijgen een fantastisch nieuw bestuur. Met Christa is er ook bij gekomen. Dus dat is ook. Maar ik merk dat daar gewoon echt een eenheid is ontstaan. Aan het ontstaan is die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. En wat zo ontzettend gaaf is. Waar je ziet hoe God mensen bij elkaar brengt. Waar ik denk van wauw, dit God vraagt niet van ons dat we allemaal op een eilandje zitten. Maar hij heeft ons aan elkaar gegeven. En hij heeft ons op een bijzondere manier aan elkaar gegeven. En dus wat wij echt bijna dagelijks zeiden op de Spetshoeven. Eenheid betekent niet dat je het eens hoeft te zijn met elkaar. Amen. Je hoeft het niet. Eenheid betekent niet dat je het eens bent met elkaar. Want dat nogmaals, dat kan niet. Want we zien dingen van andere perspectieven. We hebben dingen, andere dingen meegemaakt. We hebben dingen, andere expertises. We hebben andere zaken die waar we nadruk op leggen. En wat het mooie is, ik ben begonnen met het verhaal in Genesis Babel. Maar dat door Jezus hij eenheid heeft gebracht. Amen. In Handelingen lezen we dat en daar sluit ik mee af. In Handelingen 1, dan zien we dat uiteindelijk wat er in Babel kapot is gemaakt. Waar verwarring is gekomen, waar eigenlijk door het ingrijpen van God dat talen, culturen en verschillende landen zijn ontstaan en culturen zijn ontstaan, dan zien we dat daar een volledig herstel is gekomen in Handelingen. En dat is zo ongelooflijk gaaf om te zien. We zien dat een bij elkaar geraapt zooitje mensen die daarvoor nog ruzie maakten over wie is de eerste en wie is de... Echt een paar maanden van tevoren waren ze nog helemaal met andere dingen bezig. En uiteindelijk kwam het gebed van Jezus uit. En kwamen ze bij elkaar. En er was een eensgezindheid. In vers 14, hoofdstuk 1, vers 14, daar staat... Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. En in hoofdstuk 2, vers 1... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis. En er moest eerst die eenheid komen voordat dat geweldige werk van de geest ontstond. En later lezen we dat niet alleen maar de Joden, deze Joodse discipelen onderling een eenheid gingen vormen. Maar, en dat ook nog heel bijzonder met vrouwen en mannen, dat daar een eenheid was. Maar dat later dat je ziet dat alle culturen, alle mensen onder Jezus Christus één kunnen zijn. Is dat niet geweldig? Dat is fantastisch en dat is wat God wil, hier ook. En het is zo gaaf om te zien hoe mensen uit verre landen komen. En ook ja, echt ook oneenigheid letterlijk hebben meegemaakt met oorlog en ellende in hun eigen landen. Dat ze hier mogen zijn, dat we hier samen één lichaam mogen vormen in Christus Jezus. Amen? Amen. Laten we afsluiten met elkaar. En ik wil vragen of Bram weer komt. En met de band. En dat we nog even een moment hebben van reflectie. En die mag gewoon alvast even akoestisch wat spelen. Weet je, en soms zitten we in situaties op school, werk, noem maar op, of wat dichterbij, de kerk, thuis, families, we hebben heel wat voorbeelden gehad vandaag. En de opdracht om één te zijn, dat is allereerst inderdaad een beslissing, een keuze. Een beslissing, een keuze. Het is iets ook wat constante aandacht nodig heeft, maar het begint bij een keuze. Het begint bij een keuze van, hé, ik... We gaan eenheid vormen met de persoon naast mij. We gaan samen ervoor. We hebben een gezamenlijk doel. We hebben een gezamenlijke cultuur hier. Een cultuur waar we elkaar eren. Waar we elkaar hoger achten als de ander. En weet je wat? Ik geloof echt, als we dat gaan bouwen, dan gaat echt... Oh man, the sky is the limit. Amen. In geloof hebben jullie het gebouw al verkocht. God heeft geweldige dingen voor jullie. Echt waar. En ik geloof echt dat niets voor jullie onmogelijk zal zijn. Echt niets onmogelijk zal zijn. Als die eenheid er is. En die dingen die kunnen erin sluipen. Teleurstellingen kunnen komen. Noem maar op. Misschien heb je er zelf een aandeel in. Misschien ben je slachtoffer van iets. En toch roept God ons op om te zeggen. Hey, maak die keuze vandaag. Om weer één te worden. Amen. Laten we gaan bidden. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u één bent. Heer, u bent één. Onze God is één. Onze God is één God. Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij mogen delen in die eenheid. Wij mogen door het bloed van Jezus delen in die eenheid. En Vader, ik wil u zo danken, Heer, dat u een God van eenheid bent. En ik wil bidden dat u ons alert maakt, Heer, op die aanvallen van de vijand. Heer, die verdeeldheid wil zaaien, die uit elkaar wil drijven, maar u wil bij elkaar brengen, Vader, u wil bij elkaar brengen. Heer, en u wilt genezen, u wilt herstellen, u wilt huwelijken herstellen, relaties, families, u wilt dingen genezen. En u wilt beginnen bij uw volk, u wilt beginnen bij uw gemeente en u wilt gaan toevoegen. Heer, want er zijn veel mensen die getroffen zijn door oneenigheid in de samenleving. En ik wil bidden, Heer, dat deze gemeente... Heer, dat deze gemeente een eenheid mag vormen, een lichaam mag vormen. Een krachtig lichaam dat mag opstaan. Heer, en zo u uit mag dragen. Heer, dat de wereld mag zien dat u ons gezonden hebt. Heer, het is een hele simpele boodschap vandaag met één opdracht. Eenheid. Dank u, Jezus. Halleluja, Vader. Laten we op gaan samen.